Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Hij heeft momenten genoeg gehad waar hij dat had kunnen zeggen. Even iets minder uitbundig op dat podium, minder met die vlag zwaaien. En dan hadden we er allemaal niet zo over gesproken.
En?
Niet iedereen veegt zijn eigen straatjes schoon. Nee, Lewis mist volledig de bocht. Max wist dat hij ernaast zat.
Nee, die teksten die we net hoorden.
Ja, klopt.
Jeroen zegt,
eigen belang.
Even die teksten, iedereen veegt zijn eigen straatjes schoon.
Allemaal eigen belang.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Het weekend van de Grand Prix van Groot-Brittannië was er één om nooit te vergeten. Terwijl Lewis Hamilton uitbundig zijn overwinning vierde op het podium van Silverstone, verbleef Max Verstappen in het ziekenhuis om diverse MRI-scans te ondergaan. De Nederlandse kritieken op Lewis zijn overweldigend. En we zouden het bijna vergeten, maar we maakten dit weekend kennis met het sprintformat. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 29, seizoen 3 van de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Ik ben Jeroen Mul en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
De gasten van vandaag. Allereerst sportief directeur circuit Zandvoort en voormalig Formule 1 coureur Jan Lammers. Jan, hadden de stewards gelijk gisteren?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het absoluut. Ja, wij bekijken het natuurlijk een beetje door een Verstappenbril. Daar ontkom je niet aan. Maar het grote verhaal was natuurlijk trackpositie en noem maar op. En eigenlijk kort samengevat liet Lewis zelf naderhand in de race zien met Leclerc hoe hij het eigenlijk de eerste keer had moeten doen. Ik pakte ook een paar andere signaaltjes op vanuit het team. Werd er ook een beetje gemeld dat hij nogal een beetje pissed off was over de race op zaterdag. De korte race, 17 ronden. Dat hij daar al een heleboel keren van zijn gas af moest omdat Max zo agressief reed. En ik denk, ja, maar waarvoor houdt hij daar op zondag dan mee op? Want dat is gewoon een bocht. Daar doe je dat niet. Daar doe je het niet op die manier. En hij zegt dat hij ruimte gaf aan Max. Maar hij laat vervolgens aan de binnenkant 1,5 meter liggen. Ja. Dus ja, feitelijk aantoonbaar was dat allemaal niet meer zo. Maar nogmaals, soms doe je dat gewoon. Als coureur, dan doe je iets waarvan je naderhand denkt van, oh shit, weet je wel. Of het overkomt je. Het is in feite gewoon een race-incident wat heel heftig uitpakt. Maar dan kun je het in ieder geval nog goed doen in hoe je ermee omgaat. En ik moet zeggen, daar werd nog wel wat
over gezegd.
Daar
gaan we het zo ook zeker nog over hebben. Dan daarnaast Ziggo F1 pit reporter Jack Ploy. Hoe chagrijnig was jij gisteren na de race?
Nee, helemaal niet chagrijnig. Vol adrenaline, want dan moeten wij presteren. Op dat moment moeten we overal achteraan, overal in, overal tussen proberen dingen voor de camera te krijgen, voor de microfoon. Wat niet lukt, want je mag niet. Je mag niks eigenlijk. Maar goed, vol adrenaline.
En dan daartussenin Tom Coronel, coureur, ondernemer. Was jij wel boos op Hamilton gisteren?
Nee, helemaal niet. Nee. Nee, ik was boos op de situatie, maar dan kan je niet boos worden op een persoon. Maar wel hoe die ermee omgaat. Als je van tevoren gaat zeggen, we zijn twee professionals, we kunnen daar perfect mee omgaan. En je pakt dat niet professioneel op. Dan vind ik dat toch een beetje vreemd. Maar dat is een beetje het probleem bij autocoureurs. We zijn mannetjes, egootjes. We willen niet zo makkelijk iets toegeven. Daar heb ik ook wel eens last van. Maar uiteindelijk had Hamilton, als hij heel slim was geweest, op zijn rug gaan liggen, staart tussen zijn benen, gezegd, mijn fout. Ja. Sorry, en ik hoop dat het goed gaat met Max. En dan is alles ook gelijk over.
Precies al waar we het allemaal over eens zijn, denk ik, toch? Ja. Ja. Hij heeft momenten genoeg gehad waar hij dat had kunnen zeggen. Even iets minder uitbundig op dat podium, minder met die vlag zwaaien. En dan hadden we er allemaal niet zo over.
Nou, weet je wat? Ik wil dit zeker zo nog even uitgebreid met jullie.
Okay.
Aan onze luisteraars laten weten dat als jij nou nog een vraag hebt aan een van onze gasten die in de podcast gaat komen, stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. We gaan eventjes aan het begin beginnen. En natuurlijk beginnen we bij het begin van die race en de clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, die al na 7 bochten in de eerste ronde zijn waterloop vond.
Nu gaan we weer richting kopscorner. Gisteren probeerde hij het buitenom. Nee, dit is wel de Tichene zware clash op het achterwiel van Verstappen en 0 punten voor de Nederlander. Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn elkaar voor het eerst knetterhard tegengekomen in Cops Corner. En is er schade? En wat een zware crash. En Leclerc is daardoor aan de leiding gekomen. Man! heftig. Heftig. De dag waarvan je weet dat hij een keer komen gaat.
Jullie liepen net al redelijk leeg, maar ik wil jullie toch nog heel eventjes tegenhouden. Want ik wil ook nog even snel naar de fragmenten van zowel Lewis en boordradio als de verschillende gesprekken die ontstonden tussen de teamleiding van de twee teams in kwestie en de FIA.
I was ahead going in there, man.
Yeah, copy, Lewis.
Fully alongside, it's my line. Yeah, you turned in on me, man.
Lewis zegt
hij,
turned in on me.
Giving the guy space.
Ik geef hem ruimte, he turned in on me. Maar dit is allemaal om de wedstrijdleiding te proberen te beïnvloeden in mijn beleving.
Michael, have you got a minute?
Hallo.
Yeah, Michael, look, that corner, he was never anywhere near alongside. Every driver that's driven at this circuit knows you do not stick a wheel up the inside at Cox.
No.
You know, that's an enormous accident. And it was 100% Max's corner. So, you know, as far as I'm concerned, full blame lays on Hamilton, who should never have been in that position. So,
you
could have had a massive, you know, accident. Thank God he's walked away unscathed. So, I hope you're going to deal with it appropriately.
Understood, Christian. That's why it's just gone up now that things have calmed down for a second, as under investigation by the stewards. Go ahead, Jonathan.
I've watched this replay several times now, Michael, and I'm feeling really cross about it.
I understand, Jonathan, which is why the stewards are obviously investigating it at the moment.
But that corner there, Michael, that's not a place to stick a wheel up the inside of a car.
No, echt niet.
I completely understand your perspective, Jonathan, which is why the stewards are investigating it, and that's why they are there.
Michael, this is Toto.
Go ahead, Toto.
Michael, I just sent you an email with the diagrams where the car should be. Did you receive that?
Toto, I don't access my emails during a race deliberately because I'm concentrated on the race.
Then you should maybe look at this because there is something with the rules. I'm coming up.
I suggest if you want to, Toto, feel free to go upstairs and see the stewards directly.
Ja, dat is veel informatie, hè? Gestapeld.
Ja, we horen eerst Lewis, zijn eerste reactie. Hij zegt, ik zat er helemaal naast.
Ja, kijk, iedereen zegt gewoon wat hij moet zeggen. Het is logisch wat zij allemaal zeggen, maar ze bepalen hun eigen gelijk natuurlijk niet. Als je het hebt over trackpositie, vind ik het alleen wel van belang. Dat moet je in context zien. We hebben het over trackpositie. Max ligt op kop. En Lewis probeert die koppositie over te nemen.
Ja.
En dan ook nog eens een keer slechte uitvoering, want hij mist volledig die apex, Jan.
Ja, nou ja, dat sowieso. Maar je kunt het gaan hebben over trackpositie, van ik zat ernaast, ik zat er helemaal naast, of wat dan ook. Maar degene die erachter zit en die het initiatief neemt om die inhaalmanoeuvre in te zetten, die is voor het grootste deel verantwoordelijk voor die situatie die hij creëert. Want, hij ziet gewoon Max, Hamilton zit Max gewoon full size. En Max moet het gaan beoordelen door die kleine spiegeltjes. En hij zit ook nog in de dode hoek. En het is geen punt waar je gewoon kunt kijken en dan pas insturen. Het is gewoon één moment waar je heel snel instuurt. En nou ja, je kent het circuit zelf. Dus dat is geen moment waarop je eerst eventjes over je schouder kijkt en rechts afslaat, alsof je gewoon de parkeertrein opgaat.
Nee. Je stuurt maar dat gewoon deed Max in. Nog
maar,
heel...
Ja, maar wat sommige mensen zeggen, ja, he turned in on me.
Never.
Never, er was genoeg plek naast.
Nou, maar dat is het punt niet. Natuurlijk stuurt hij naar rechts, want er is daar gewoon een bocht die gaat rechtsaf. Verwachten ze dat hij het grind inrijdt of zo? Er is een bocht die gaat rechtsaf. Lewis, die leefde gewoon in zijn eigen veronderstelling dat hij hem genoeg ruimte gaf. Maar hij verzuimt in zijn eigen voordeel even dat er rechts gewoon nog zoveel ruimte was.
Het is gewoon iedereen veegt zijn eigen straatjes schoon.
Ja, natuurlijk. Maar in dit geval nogmaals...
Niet iedereen veegt zijn eigen straatjes schoon. Nee, Lewis mist volledig de bocht. Max wist dat hij ernaast zat.
Nee, in die teksten die we net hoorden. Ja,
klopt.
Jeroen zegt,
eigen belang.
Even die teksten, iedereen veegt zijn eigen straatje aan.
Ja, allemaal eigen belang. Maar niet de waarheid.
Weet je wat het moeilijkste van alles is? Is dat, een fout maken, groot of klein of wat dan ook, dat doe je gewoon af en toe. Hè? Max heeft dat wel gedaan en zal dat nog gaan doen. En iedereen, is logisch. Maar dan gaat het er even in dit geval om. Als je, zoals in dit geval Lewis, en dat is niet mijn mening, maar dat is de feitelijke constatering van de FIA, die bestraffen hem, dus die vinden hem verantwoordelijk voor die situatie. Ja. Dus hij krijgt die straf opgelegd. Waar het probleem ontstaat, is dat op het moment dat Lewis een fout maakt, maar hem niet toegeeft,
ja,
dan frustreert hij de situatie. Want dan geeft hij ons niet de gelegenheid om hem te vergeven. Je kan pas iemand vergeven als hij de fout toegeeft. Dus nu zit de zaak gewoon vast.
Maar vinden jullie dat de straf die dus inderdaad is toegekend wel passend was? Die 10 seconden?
Ja, is dat niet relevant?
Nee, maar dat is niet aan de orde. Omdat volgens het reglement is het zaak dat je bekijkt de situatie onafhankelijk van de gevolgen van de situatie. Hè? Want je kunt met een hele kleine fout kun je iemand gewoon van zijn leven beroven, bij wijze van spreken. Dus de gevolgen van de schade die worden niet meegenomen in de beoordeling van de overtreding.
Maar moeten ze wel de gevolgen weet je nooit. Maar je kan wel een... dit was wel een hele snelle bocht. Een bocht waarvan je weet dat het risico op grote gevolgen absoluut veel hoger is dan in, wat is het, bocht 3-4 in die haarspeltjes.
Ja, maar dat blijft natuurlijk heel moeilijk. Want dat zijn drie verschillende mannen die elke race weer een andere mening. Die zijn vroeg opgestaan, die hebben een slechte nacht gehad. En die beslissen met elkaar. Wat voor straf hangt eraan? Want als je terugkijkt naar Tsunoda, twee races terug, die heeft twee keer de witte lijn overgestoken toen hij de pitstraat inging. Die kreeg ook 10 seconden straf.
Ja.
Ja, dus maar je kan het niet met elkaar vergelijken.
Als je eenmaal zo'n straf van 10 seconden hebt gegeven, dan moet je ook consequent zijn. Kijk, je kan het er wel of niet mee eens zijn dat het genoeg was, want je kan de race er nog mee winnen. Het is natuurlijk raar dat je een straf krijgt en je kan nog steeds een race winnen.
Heel goed.
Dat vind ik al niet kloppen. Dus dat vind ik raar. Alleen, ze kunnen nu nooit meer terug. Als ze een straf geven voor iemand anders raken met 10 seconden, dan moet dat nu minstens het hele seizoen hetzelfde blijven. We hebben een aantal seizoenen terug, gingen ze midden in het seizoen, gingen ze wat andere straffen uitdelen voor dezelfde verdicts. Ja, en dat vond ik niet netjes.
Dus weet je waarom het sentiment ook zo hoog oploopt? Dat is omdat Lewis doet iets, enorme gevolgen voor Max. En Lewis krijgt een bonus van 25 punten. Dat is dus de feitelijkheid.
Ja. Ja, want,
uiteindelijk lacht hij het hardst nu.
Jullie halen het inderdaad ook al aan. Maar na afloop van de race is er een stortvloed aan commentaar geweest. Met name via social media ook bij Lewis Hamilton. En aan het adres van Lewis Hamilton. Een post die ik toevallig zelf tegenkwam. Die ik wel interessant vond. Was dat iemand zei: how Lewis wins his championship. Takes out his biggest competitor. Fixes his car under a red flag. Takes a 10-second penalty, overtakes his teammate by team order, and overtakes the leading Ferrari, which has engine issues.
Welkom in Formule 1.
Ja, dit is autosport. Dit is, kijk, je moet wel het geluk opzoeken. En daar is hij natuurlijk op een of andere manier altijd wel heel erg slim in. Want in Imola kreeg hij een ronde terug. Baku kreeg hij hem natuurlijk ook uiteindelijk cadeau en verprutste hij het daarna. Maar Max had gewoon 70 punten voorsprong kunnen hebben. Ja. Want dat is hoe ik het zie. Als het geluk niet aan de kant van Hamilton was. En er is dus eigenlijk niks aan de hand. Want als je in het eerste helft van het seizoen 70 punten kan pakken, dan pak hem toch in de tweede helft weer terug.
Nou, er is wel wat aan de hand hoor. Jij zegt het goed hoor Jan. Want Hamilton komt donderdag in Engeland. Roept, ga maar nakijken op social media. Overal, ik vind eigenlijk helemaal niks dat er zoveel publiek komt. Ik wil het eigenlijk helemaal niet. Ik vind het eng. Bah, besmetting, gevaar. Bah. Gisteren roept hij. Geweldig, die 140.000 mensen. Kijk maar eens juichen. Ik denk dat er veel meer politiek achter zit om dit moment te pakken van gisteren.
Dat het
team heeft gezegd, pak dit moment. Haal zoveel mogelijk energie naar ons toe voor het kampioenschap. En dan van Max, oh ja, dat doen we dan morgen wel.
Ja.
Dat gevoel heb ik een beetje.
Ja. Ik zie dat nu te veel politiek en dat we
er
veel
is het
over,
wel, hoor.
Overdenken. Ja, daar ben ik het zeker wel mee eens. Ik vind het gewoon niet netjes dat hij bij het Engelse commentaar ik zegt en bij het Nederlands commentaar bij jou gisteren ei. Kijk, weet je, dan ben je zelf niet consequent en dan weet je zelf niet wat je zegt. Dan zeg je dus gewoon wat de mensen willen horen. Ja, en dat vind ik niet passen bij
hij
een all-time best wereldkampioen.
Ze hadden daar rustig een stapje terug moeten doen vanuit het team. Even jongens, we hebben iemand in het ziekenhuis. Dit doen we niet.
Nee, maar je wordt ook gedragen door 140.000 mannen. En dan vergeet je ook een klein beetje de realiteit.
Dus nee, maar daar is het team toch voor? Die moeten hem toch terugzetten?
Ja.
Man,
ja.
Doen we niet, Lewis.
Check. Eens.
Zoals je al zegt, Max was op dat moment zelf nog in het ziekenhuis. Jij hebt op het paddock meteen een interview met Jos af kunnen nemen. Laten we daar heel even naar luisteren.
Jos, hoe gaat het met Max?
Ja, het ziet er wel goed uit. Hij heeft wel wat een flinke klap natuurlijk. Dus,
de 51G of zo?
Ja. Hij voelde zich een beetje licht in zijn hoofd. Dus hij gaat nu naar het ziekenhuis om een CT-scan te maken. Maar hij was goed bij. Dus een beetje pijn in zijn schouder. Een beetje blauw overal. Dus kloten.
Wat vond jij van de racing incident?
Ja, ik heb met Max even teruggekeken hoe het eruit ziet. Max zegt ook, ik gaf hem genoeg ruimte in mijn opzicht. Ik zit er half voor. Hij zegt, en hij rijdt mij tegen de achterwiel aan met zijn voorwiel. Ja, dan weet je dat je fout zit. Dus ja, maar ja. Kijk, en als je dan een 10 seconden penalty krijgt, ik vind het belachelijk. En zeker in zo'n bocht, dat kan niet.
We hebben het net al uitgebreid gehad natuurlijk over die straf en over de situatie. Maar ik wil nu toch eventjes meer naar die klap en die impact die Max te verduren heeft gekregen. We lezen en we horen inderdaad een piek van 51G. Ik heb dat toch nog heel even opgezocht. In de encyclopedie staat: een mens kan G-krachten goed waarnemen vanaf 3G. Bij 6G worden de meeste mensen misselijk. Bij 9G raakt men buiten bewustzijn. En 14G is dodelijk. En dan Max, die krijgt even weliswaar een piek te verduren van 51G. Maar dit was wel een heftige.
Ja, je zag het al aan de auto. Hij is serieus plat. Maar is logisch. Ga met een 280 ga je door die bocht heen. En wat zal die de vangrail of de bandenstapels hebben geraakt? Een goede 240. Ik heb het nog nooit meegemaakt. En ik heb toch al heel wat klappertjes gevoeld, gehad en gezien. Dus het was heel logisch dat hij een beetje groggy uitstapte. Wat heel belangrijk is dat hij gewoon niet net even een enkeltje of een knietje of zoiets gebroken heeft voor de rest van het seizoen. Dat was denk ik de eerste waar ik aan dacht.
Ja, iedereen toch? Ja.
Maar ja, weet je, en we gaan weer verder. Je kan het niet terugdraaien.
Nee. Nee, later na de race kwam ook het audiofragment naar buiten van het onboard moment van Max dat hij de impact maakte.
Nee, ik zie je, okay.
Fuck. Ja, je hoort hier toch wel echt duidelijk dat echt het wind uit zijn longen geslagen is.
Een soort boer, hè? Als je nog een keer luistert, lijkt het wel of het een boer is. Maar het is lucht die uit je longen wordt gepest.
Ja, het is echt heftig. Echt heftig.
Ik denk dat je hele lichaam natuurlijk zo samengedrukt wordt. Dat moet eerst weer even zijn originele vorm aannemen, denk ik.
Ja. Goed dat het een sportman is, hoor. Als ik in die auto had gezeten, was het al klaar geweest. Was alles al afgebroken geweest met mij. Ja, 51G, we hebben het trouwens gisteravond nog even opgezocht, Olaf en ik.
Ja.
Als je een knal krijgt van Cassius Clay,
ja,
is je ook 51G.
Kijk.
Okay. Hoor je een normale auto gaan. Okay. Ja.
Dus
dat hebben we nog gisteren even zitten uitzoeken. Van ja, hoeveel is dat nou, 51G? Bam!
Ja, je krijgt hem natuurlijk niet recht op je kop.
Nee.
Dus ik denk dat een hele belangrijke is. Hij was een beetje vervelend doordat hij zijwaarts was.
Ja.
Maar je ziet wel dat de veiligheid goed in orde is. En
ja,
dat is heel, heel goed om te weten. Misschien ook wel gevaarlijk, want dat betekent dat je ook het risico kan nemen. Maar weet je, dat durf ik even niks over te zeggen nu.
Dan gaan we even verder naar de rest van de race. En afgelopen weekend en met name zondag was het wel weer even duidelijk wat de positie is van Bottas.
Ik weet niet wat de abjurs betekent in het Fins, maar zoiets zou ik toch denken als ik Valtteri Bottas was. De nette versie, Amahoula. Maar dat gaat hij niet doen. Dat gaat hij niet doen. Kijk maar.
We invert the cars into turn 15 this lap.
Hier moet het gebeuren in bocht 15. Laat er nou nooit, maar dan ook nooit meer iemand zeggen dat Valtteri Bottas geen tweede coureur is. Tuurlijk begrijp ik het. Als je grootste concurrent 0 scoort, dan wil je maximaal scoren. Maar jongens, als ook waar is wat velen zeggen, dat Valtteri Bottas al weet dat hij daar weggaat, hoe lang blijf je dan de lakens strijken? Wanneer roep je een keer van ja, dag, vandaag is mijn dag. Ja, zelf, bij twee keer een start, gooit je dat weer in het putje door niet lekker weg te komen.
Hij heeft Bottas gewoon helemaal opgegeven en zich nu helemaal in dienst gesteld van Hamilton?
Ja, hij heeft natuurlijk, dat stempel heeft hij al. Hè? En eigenlijk is het diep triest, want die jongen is zo ongelooflijk snel. Hij heeft sommige circuits en tijdens veel trainingen is hij gewoon sneller. Zelfs vaak tijdens de kwalificatie. Een hele enkele keer in een race. Dus hij is ongelooflijk snel. Net niet zo snel als Hamilton. Zeg even dat hij gewoon 2/10 langzamer is per raceronde. Je hebt 70 ronden, zit hij er 14 seconden achter. Ja, en dan ziet hij natuurlijk uit gewoon als een loser. En het is zo triest dat die jongen dat imago heeft. Terwijl het gewoon iemand is die bijna net zo hard rijdt als Hamilton. Nou, dan ben je toch echt niet slecht. Nee. Alleen, ja, dit soort situaties, hè, waar Olaf suggereert van ja, je moet niet naar je team luisteren. Ja, ik weet niet of je een idee hebt hoe snel die dan daar weg is, als hij dat ook niet meer gaat doen. Dus als als rijders gewoon de instructies van het team gaan negeren, ja, dan ben je ook snel klaar natuurlijk.
Ja.
Dus dat gaat in de praktijk niet.
Salaristechnisch denk ik ook natuurlijk. Want nee, dat, maar weet je, sportief gezien kent hij zijn plek al een aantal jaren. Dus dat is niet vreemd. Wat ik alleen wel raar vind, is dat we heel duidelijk 2-1 hebben. En dat had ik niet van Perez verwacht. Weet je, die moet er toch bij komen. Ja. Wat zegt dat dan? Weet je, hij vreet Perez op, hij vreet Gasly op, hij vreet Albon op, hij vreet Ricciardo op. En denk je, ja, waar houdt het op bij die Verstappen?
Ja.
Ja, dus, en dat vind ik een beetje onhandig.
Ja,
een beetje,
gisteren ook totaal onzichtbaar, hè?
Ja.
Niet goed, hè?
Nee. En dan zie je dat hij het in een... vorig jaar was het start hij ook helemaal achteraan. Hè, met,
in de roze Mercedes.
In de roze Mercedes, wanneer was dat? Ja, Abu Dhabi was dat? Nee, ja, welke was dat? Even de laatste races.
Ja.
Nou, en die wint hij wel vanuit de pitstraat.
Ja.
En met die Red Bull lukt het hem gewoon ook niet. En dat vind ik irritant.
Hij heeft wel een paar goede races gehad waar het een goed signaal was. Dus ik denk dat als hij straks een klein beetje stabiliseert, dat hij wel meer kan gaan betekenen. Maar nee, dit was wel heel duidelijk. Kijk, die spin in die sprintrace, dat hielp natuurlijk niet, want dan ben je gelijk de Sjaak.
Het moment dat Red Bull hem gisteren besluit om hem toch nog maar weer op een nieuwe set banden te zetten, eigenlijk uit de punten te trekken, puur en alleen om dat punt bij Hamilton weg te halen, gaf mij ook wel weer zoiets van, oké, ze hebben ook Perez weer helemaal in dienst gezet.
Nou, maar dat ze moeten. Ja, ze moeten.
Ja, want van Verstappen bedoel ik, in dienst gezet van Verstappen.
Ja. Ja, maar het gebeurt bij Mercedes toch ook. Kijk, uiteindelijk, Bottas had best wel met hem kunnen vechten, maar hij wist dat Hamilton er voorbij zou gaan. Ja. Alleen moest het even snel gebeuren, want daardoor kon hij ook weer heel snel bij Leclerc natuurlijk komen om voor die overwinning te gaan.
Dat is ook logica. Ja, jullie weten allemaal dat als iemand gewoon een gat dichtrijdt op jou van 10 seconden. En dan ligt het er ook aan hoe dat gaat. Maar als wij in een race zitten en het is een race van 50 ronden. En hij rijdt gewoon een gat van 10 seconden dicht. En er zijn nog 25 ronden te gaan. Dan laat je hem heel makkelijk gaan. En dan probeer je achter hem aan te haken. Ja. Want dan kun je wel met hem gaan vechten. Maar dan maak
verlies
je
jezelf ook.
Ja. Dus het is ook logica. Want hij reed een heel gat dicht. Dus dat hij er voorbij zou gaan, dat zou logisch zijn, dan komt Bottas zijn eigen kans ook nog vergooien.
Ja.
Want stel je voor dat Leclerc een probleem krijgt, dan kan hij nog net wel tweede worden en anders net niet. Dus hij moest zijn eigen tempo ook een beetje beschermen.
Ja, in ronde 5 was Hamilton helemaal aangesloten en waagde hij zijn inhaalactie op Leclerc.
En in hoeverre is Charles Leclerc bereid te verdedigen? Wellington Straight is in de basis de eerste mogelijkheid. Hoor het publiek juichen voor hun landsman. Richting Kops, toch weer daar. Toch weer de binnenkant. En niet gehaald. En niet gehaald. Ja, nu gaat Leclerc eraf. Wow! Leclerc met een moment overstuur. En Lewis Hamilton in de 50ste ronde pakt hij de leiding in zijn thuis Grand Prix.
Hamilton ging gewoon weer voor exact dezelfde inhaalactie, hè?
Nee, is niet waar. Want nu miste hij hem niet op een 1,5 meter.
Nu had hij wel de apex. Dus ik zou graag van Hamilton eigenlijk graag willen horen wat hij zelf het verschil vond.
Ja.
Ja.
De concentratie ligt gewoon op Max. Je ziet gewoon dat hij onder te veel druk staat. En dat hij bij Max gewoon schoonheidsfoutjes maakt. Want dat is wat het eigenlijk is.
Dit format van dit weekend is wel veel stressverhogender dan een normaal weekend. Hè. Kijk, op een normaal weekend, dan beginnen ze een keer vrijdagochtend, gaat nergens over. Vrijdagmiddag gaat al iets meer ergens over. Dan heb je zaterdagochtend de race runs en de voorbereiding op de kwalificatie.
Ja.
Dan heb je eventjes gewoon die oplading voor die kwalificatie. Heb je ook nog 1, 2 en 3. Dus je laat langzaam op als toprijder, hè, die op de eerste 3 rijen staan. Nou, en dan leef je naar zondag toe voor die Grand Prix. En dat is min of meer een lange afstandrace. Dus daar staan ze allemaal niet stijf van de adrenaline. Nu begin je die eerste training op vrijdagochtend. Dat is gelijk al de simulatie voor de kwalificatie 's avonds. Dus dat gaat gelijk ergens over. Dus dat is al vol adrenaline op vrijdagochtend.
Ja.
Vrijdagavond ook. Zaterdagochtend is ook best belangrijk, want dat is eigenlijk de shakedown, de warm-up voor de race 's avonds. En dan zaterdagavond heb je die sprintrace. Nou, juist omdat die zo kort is, het is allemaal heel explosief. En ik denk dat Lewis ook een heel groot deel van zijn frustratie van zaterdagavond meenam in de race op zondag. Dus dit hele format van deze race worden de rijders heel anders stressmatig belast.
Ja, dat natuurlijk in de sprintrace zag je dat hij het buitenom probeerde, dat werkte niet. Ja, dus hij wist dat hij de binnenkant moest hebben, dat wist hij. Ja. En dat wist Max dus ook. En daardoor liet hij ook de ruimte. En dan is het eigenlijk misschien wel, als er één race was geweest, dan had hij de buitenkant geprobeerd en had hij misschien wel gehad. Weet je? Dus maar, het is ook leren waar te positioneren op de baan.
Maar snapten jullie die overdaad aan vermogen die hij in één keer in die eerste ronde had? Hij zat er overal naast, zonder DRS, moeiteloos. En
niet
met, die nieuwe start met Perez, of sorry, met Leclerc, die kon hij amper die Ferrari bijhouden bij de start. En bij Max zat hij er halverwege het rechte stuk overal naast.
Ja, ja. Het lijkt waar kwam dat vermogen vandaan? Die nieuwe banden, dat hij net... Ja, het was niet alleen het vermogen, het was natuurlijk ook de lijn. Want je zag heel duidelijk dat Lewis echt voor de exit ging.
Ja, een aanloopnaam. Ja.
Ja, dat
ja,
wel.
Maar dan nog,
inderdaad. Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk.
Zo makkelijk kom je er normaal niet naast.
Mijn gevoel zei dat Max met meer downforce reed. Dat hij meer voor het gemiddelde ging. Dus als de banden wat ouder werden, dat hij dan een constantere, een snellere pace kon rijden. En dat Lewis echt ging voor het opeten en daarna ervoor blijven.
Uiteindelijk heeft hij hem wel gewonnen. En dat vierde Lewis Hamilton uitbundig.
In een wedstrijd waar Verstappen niet meedeed. Maar zo is het. Dan moet je nog steeds hier zijn. Lewis Hamilton wint de grote prijs van Engeland. Overwinning nummer 99 uit zijn carrière. Charles Leclerc, wat een held. Wat heeft hij vandaag een top dag gereden. Tweede en Valtteri Bottas mag mee naar het podium als derde. Norris daar net buiten. En dan komt Daniel Ricciardo eraan.
Ja, hij pakte zijn moment wel. Hè? Alsof hij het kampioenschap al te pakken had in deze race.
Ja.
Ik heb niet meer gekeken, sorry.
Ja, ik was ook druk bezig met andere zaken. Maar ik hoorde wel het publiek natuurlijk. Ja, dit kan niet. Dit is niet goed. Als jij respect het hele jaar predikt. Je zei het net mooi, hè, Jan. Als je iets van iemand anders verlangt, moet je het wel geven.
Nou, respect is datgene wat je moet geven om het te krijgen.
Ik denk dat hij het expres doet. Want dit is waarmee hij denkt...
Dat zei ik net een beetje, toch?
Dat hij echt denkt, ik moet die Verstappen kraken. Die is mij veel te sterk. Te sterk in zijn hoofd, te sterk op de baan. En ergens moet ik hem gaan irriteren om hem misschien een beetje van het padje af te brengen.
Dat is aardig gelukt gisteren. Ja.
Nou, dat is... Ik
hij
voor
van het pad af.
Dat is helemaal niet gelukt. Want ik heb nog even contact gehad met Max.
Nee, joh, ben gek. Die gaat gewoon door. Ja.
De reacties die hij gaf, had ik echt zoiets... Nou, je staat er niet heel klein beetje boven. Maar je staat er heel ver
kilometers
boven.
Boven.
Ja, maar wat hoe vaak denk je dat hij vroeger... dat je met de band hebt moeten plukken op zijn kart?
Ja. Weet jullie nog, jongens, uit Italië terug... Hè, dat hij het verneukt had. En dat Jos zei, je mag niet gaan zitten, ga maar staan. De hele rit terug staan, hè? En niet praten. Nou, die jongen is wel door de wol geverfd.
Ja, die raakt hier niet voor onder.
Ik denk wel dat het gedramatiseerde versie van dit verhaal iets erger is dan de werkelijkheid. Ja. Maar wat mensen vergeten trouwens, want jij hebt het er nu even over. Ik had het laatst ook met iemand erover. Wat mensen vergeten is dat Max die heeft zo ongelooflijk veel gewonnen in die kartsport. Waar je mensen niet over hoort, is hoe leuke terugreizen ze gehad hebben na al die overwinningen. Dat die auto weer vol stond met bekers. Dus ze hebben veel meer gewonnen dan verloren natuurlijk. Dus
maar die slechte dingen die hoor je alleen maar.
Dat zijn natuurlijk ook leuke verhalen. Nee, maar ik denk dat in dit geval Max die moet net gewoon als de bokser. Als je af en toe een klap krijgt moet je rustig blijven. Want als je kwaad wordt dan wordt het alleen maar erger. Dus Max die zal zijn kop wel een beetje
Die komt die sterker uit. Die komt
sterker
uit.
Ja,
daar ben ik van overtuigd.
Tink Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Elke dag hoor je bij Grand Prix Radio alles over de Formule 1 en andere autosportklassen. Tijdens ieder Formule 1 weekend Max Verstappen en de andere coureurs voor de microfoon van Jack Ploy in het vierkantje. En volg je de kwalificatie en race altijd live, zonder vertraging, met mijn commentaar.
Yes.
Het nummer 1 autosportstation van Nederland. Grand Prix Radio.
Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Straks maken we de winnaar bekend van Raad het Autogeluid van vorige week. En maak jij ook kans op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol pakket. Maar eerst, we leven toe naar de Grand Prix van Zandvoort met Max. Zoals de fans op Silverstone dat weekend beleefden met Lewis. Jan, hoe staat het eigenlijk met de voorbereiding op Zandvoort? Gaan we die 300.000 toeschouwers kunnen huisvesten dat weekend?
Nou ja, we gaan plankgas door met de voorbereidingen, hè. Want we kunnen niet op 5 september straks zeggen van ja, jullie komen ongelegen, want we hebben eigenlijk geen stoelen. Nee, dus we hebben geen keus. We hebben geen keus. Dus wij verwachten natuurlijk wel goed nieuws op 13 augustus. Ja. Daar kunnen mensen zelf ook maximaal aan meehelpen natuurlijk. Maar nee, wij gaan gewoon plankgas door, want we hebben totaal geen keus. We moeten gewoon goed voorbereid zijn. Dus alle tribuneplaatsen worden in stelling gebracht en alle hospitality en andere faciliteiten, die worden per dag opgebouwd.
Het leeft wel enorm hoor in de paddock, jongens. We hebben het daar elke dag over Zandvoort. Waar moeten we naartoe? Hoe gaat het? Hoe is het? Ja, iedereen is heel blij dat we naartoe mogen.
Ja, het is ook leuk. Het is ook eigenlijk zeker voor die oudere garde. Nou, die hebben, ik weet niet hoeveel ex-vriendinnen ze nog in Zandvoort hebben.
En die zullen ook, ze er allemaal nog.
Die zullen ook
met een rollator.
Een tandje verder zijn, ja. Maar er zijn zoveel mensen die hebben echt romantische verhalen aan Zandvoort en herinneringen. Want met de trein zit je met een half uurtje in het centrum van Amsterdam. Say no more. Die mechanics, die als die s'avonds om een uurtje of 9 klaar waren met sleutelen, dan wist je wel waar je ze kon vinden. Dus nee, warme herinneringen.
Maar het is natuurlijk ook de volledige emotie van een nieuwe baan. Hè? Dus iedereen gaat met een nieuwe trail ergens naartoe. Kijk, Silverstone was je vorig jaar, weet je, altijd de standaard dingetje. Dit is gewoon een heel nieuw avontuur wat iedereen gaat. Ja. Met die achterhoofd het verhaal van Jan. Nou, dat begrijp je hem wel.
Omdat we inmiddels ruim de 3,5 miljoen beluisterde afleveringen gepasseerd zijn van onze Formule 1 aan tafel podcast, vieren we dat natuurlijk met jou als luisteraar. Daarom sturen we jou en je maatje naar de grote prijs van Italië in september. Je vliegt op en neer, inclusief vervoer en toegang tot het circuit. En wat moet je doen om deze prijs te winnen? Dat is heel simpel. Beantwoord de volgende vraag. Wie is de vaste gast bij Formule 1 aan tafel? Mail je antwoord naar F1 aan tafel.
Ik zeg Tom van El. Ik zeg Jan Lammers.
Ik zeg Frans.
Ik zeg Jeroen Mul.
Frans, schrijf hem op en mail hem.
Jeroen, Jeroen.
Jij bent het.
Ja.
Mail je antwoord naar F1 Sandra
van der Sloot of weer meer. Evelien de Bruin. Ga even door,
ja. Mag ik even mijn verhaal afmaken?
Oh, sorry.
Kan ik via de podcast ook een bak koffie bestellen of niet?
Mail je antwoord dus naar F1 aan tafel @grandprixradio.nl. En alle info over de prijs naar Italië vind je op gpticket.nl. En de winnaar zal bekend worden gemaakt in de podcast door de notaris.
Raad het autogeluid.
We spelen met jou weer Raad het autogeluid. Dus schakelen we over naar Mario de Pizzaman. Goedendag Mario.
Goedendag allemaal. Het is een klein stukje van de Harbour Club Vinkeveen naar Cor Millenaar in Aalsmeer. Waar we nu weer te gast zijn om Raad het autogeluid te spelen. Cor heeft weer plaatsgenomen in een lederen interieurtje. Notenhout dashboard.
Ja, klassiek wel te verstaan. 1985, open auto, dus hoofd bovenuit het dak vandaan, donkerblauw, metallic.
In mijn geval is dat een probleem, want dan moet ik een petje op. Want we verbranden snel, hè? Met de hoofd boven de voorruit uit.
Nou, je kunt de kap ook dicht doen eventueel. Dus we hebben een andere oplossing voor je. Het zit nog hard op mij ook. Dus mocht dat zo het verhaal zijn, kun je hem dicht doen. Hé, en toch voor die tijd, hoop pk's, een mooie V8 met 231 pk's onder de kap. Die willen we natuurlijk even horen ook.
Heel graag. Ik reserveer hem bij deze voor Zandvoort dit weekend. Is het goed?
Gaan we even driften dan?
Dan gaan we samen.
Mooi, maak me gek.
Weet jij welke auto er is gestart in de showroom? Check de website van Mercedes-Benz Cor Millenaar en stuur je inzending naar F1 aan tafel @grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Kai Paanakker. Gefeliciteerd. Hij had het goede antwoord en de betreffende auto was een G-klasse 230 GE Wagon uit 1981. Dat had natuurlijk iedereen meteen gehoord. Ja. Over 2 weken zitten we in Hongarije voor de volgende Grand Prix. De messen zijn natuurlijk alweer vlijmscherp geslepen. Heren, wat verwachten jullie van dit weekend? Weer een traditioneel format, dus normale kwalificatie en race?
Ja, ik verwacht dat Max daar gewoon weer keihard gaat terugslaan. Gewoon.
Ja, warm. De enige manier.
Mooie baan.
Antwoorden met bekers. Dat is wat Max is geleerd door Jos. Het is mijn ding. Zondag naar huis met de allergrootste trofee. En dan, weet je, dan hoef je niet te praten. Hoef je niks uit te leggen.
Nee.
Dat is het beste.
Heeft hij ook zijn eerste pole position gehaald ooit, hè?
Ja, het is dus wel een typische baan die ook goed is voor de Red Bull.
Ja.
Goede historie daar. Behalve dan die undercut toen van Lewis. Die deed even pijn. Maar nee, hij is er natuurlijk snel. Dus ik zou niet weten waarom hij hem niet zou kunnen pakken.
Nee.
Helemaal top. Dan ga ik ook meteen naar natuurlijk de vraag. Wat is jullie voorspelling voor het podium daar?
Verstappen wint. Hamilton tweede, Leclerc derde.
Schrijven op, Jack. Tom?
Verstappen, Perez, Hamilton.
Kijk eens aan.
Ja, Perez moet ertussen zitten.
Ja. Dat wilde ik eigenlijk ook zeggen. Dus dan moet ik iets anders bedenken.
Nee hoor, toch? Nee, hoor, we mogen het wel een keer zijn. Nee,
gewoon
ik heb geleerd
logisch,
van jou.
Nee, maar logisch, logisch beredeneerd is dat gewoon wat je moet zeggen. De twee Red Bulls. Maar laat ik dan een kleine variant aanbrengen. Het wordt Verstappen, Hamilton, Perez.
Het staat genoteerd. Heb jij daar nou een heel ander idee over? Voorspel jouw top 3 op GrandPrixspel.nl. Ja, dat was hem, heren. Ik wil jullie alle drie ontzettend bedanken voor jullie enthousiasme weer en jullie overweldigende mening op alle onderwerpen.
Maar ik ben wel blij dat ik de jongste was. Nou.
Ben jij jonger dan ik? Ik zie er een klaphouwer uit.
Ik mag jullie als bedankje een officiële fles Formule 1 Ferrari Trento Doc mee naar huis geven.
Lekker, lekker. Champagne, hoor je niet te drinken. Nee, maar dat drink je niet, hè? Daar spuit je mee of dat lik je er vanaf.
Kijk, we zijn er weer.
We zijn er weer. Volgende week maandag is er natuurlijk weer een nieuwe F1 aan tafel. Dan met onder andere Gijs van Lennep te gast. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via de site GrandPrixRadio.nl. Daarop vind je alle informatie die je nodig hebt. Volg ons ook vooral op Instagram, @GrandPrixRadio, voor het laatste Formule 1 en autosportnieuws. En exclusieve behind-the-scenes beelden van Olaf Mol vanaf het circuit. Dit was Formule 1 aan tafel en laat de podcast nog even doorlopen, want we babbelen hier nog even na.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Ondertussen is Demi ons weer aan het voorzien van allerlei lekkernijen. Demi, wat hebben we op tafel staan?
Nou, goedemiddag. We hebben vandaag de steektataar, de Korean fried chicken en een nigiri platter. Met tonijn, avocado, zalm en een hakichi vis. Dat is een wit vis.
Lekker hoor.
Heerlijk.
Het ruikt goed.
Eten we dit met de hand of met stokjes?
Ik kom het brengen. Ja.
Geweldig.
Lekker. Dit ruikt goed.
Voor de lunch.
Ruik je gewoon door de microfoon heen, hè?
Heerlijk. Ik las net een half uurtje voordat we de opname starten een post van Red Bull Racing. Die officieel even aan wilde geven dat ze het absoluut niet vinden kunnen dat Hamilton op dit moment wordt overladen met racistische opmerkingen.
Dat is ook belachelijk
mee
eens. Het slaat er helemaal eens om.
Maar dat is natuurlijk af en toe een beetje het probleem van social, hè? Dat is gewoon...
Negeren.
Het is weer hetzelfde als met die EK-finale. Ik vind het volledig de spuigaten uitlopen.
Ah, dat slaat echt op. Vergeten,
man. Maar dan moet je de tijd geven. Dat is,
doei.
Ja. Zijn we klaar mee? Wij gaan lekker eten.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles. Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.